Dat het goed is dat we gaan beginnen. Ja, goedenavond. Op de eerste plaats. Fijn dat u er bent. En ik ben eigenlijk niet zo'n type om op zo'n stoel te zitten. Dus ik ga de heel de avond ga ik ernaast staan. Hè? Ja, maar dat lukt wel, hè, geloof ik. Jan en hè, als ik hier... Zal ik hem wat opschuiven? Oké. Ik stel voor te beginnen met gebed. Zullen we bidden met elkaar? Vader, dank u wel voor het begin van deze avond. En toch wel een heel bijzonder onderwerp. Vanavond gaan we nadenken met z'n allen over de zekerheid van onze toekomst. Datgene wat u zegt in uw woord. Dingen die we erover kunnen lezen. Lezen wat u belooft aan ons, leden van het lichaam van Christus. Waar we zo naar uitzien, Vader, naar dat moment dat we uw Zoon tegemoet gaan in de lucht. En we gaan vanavond nadenken over hoe zeker is dat moment dat we dat meemaken. En Vader, daarvoor hebben we de schrift nodig. Daarvoor moet onze gedachte gezet worden in de ruststand. En dat kan alleen door het lezen van de schrift. Van de dingen die u... door uw geest geïnspireerd heeft laten opschrijven door de apostel Paulus. Vader, en dat is een anker in ons leven. Daar mogen we mee bezig zijn met uw woord. Daar mogen we in groeien, Vader. Maar u geeft de groei en u geeft de kennis. Uit onszelf kunnen we helemaal niets. We zijn daarin totaal afhankelijk van u. En ook deze avond, Vader, in alles wat we lezen, wat we zeggen, wat we overdenken... Vader, we zijn van u afhankelijk. En we passen allemaal in dat grote plan van tijdperken van u. Wat u aan het uitwerken bent door uw Zoon, Christus Jezus onze Heer. Vader, en die zekerheid hebben we, dat we van u zijn, dat we zonen van u zijn. Vader, wilt u ons de rust geven en... Ja, dat we zo met elkaar een fijne avond mogen hebben tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond nadenken over het onderwerp de zekerheid van ons lotdeel. Je zou ook kunnen zeggen de zekerheid van onze toekomst. En ik kan me zomaar voorstellen dat als u die titel leest, de zekerheid van ons lotdeel, dat u denkt van, ja, waar gaat dit over? Zekerheid, lotdeel. Nou, vanavond gaan we nadenken in de eerste plaats even over zekerheid. Wat is zekerheid? Daarna gaan we vanuit de schrift kijken naar wat is een lotdeel. Maar de nadruk van deze avond ligt toch wel heel sterk op de zekerheid van ons lotdeel. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee, als God dingen belooft aan schepselen, en vanavond in het bijzonder aan de leden van het lichaam van Christus, als God dingen belooft die we kunnen lezen in de schrift, dan maakt hij dat voor 100% waar. En aan de hand van 4 teksten... die we gaan bekijken, zullen we dat ook zien. Dat als God, als schepper van hemel en aarde, dingen belooft aan ons, dan gaat hij dat voor 100%, hebben we daar 100% zekerheid over. Als we gaan nadenken over zekerheid op kleine schaal in je eigen leven, ja, dan zijn eigenlijk weinig dingen dat je met 100% zekerheid kan zeggen. Hè, want wie van u in de zaal kan zeggen dat hij voor 100% gezond is? Dat kunnen we niet. Het kan wel zo zijn dat we vanavond hier iets eten of iets drinken, wat over datum is, ik hoop het niet. En vannacht gooit u alles eruit en morgenochtend bent u zwak, ziek en misselijk. Wie van ons kan zeggen dat hij voor 100% zekerheid heeft over zijn financiële situatie, vandaag de dag? Het kan zomaar zijn dat u jaren geleden gesolliciteerd hebt op een baan bij een gerenommeerd bedrijf, wat al 100 jaar of 150 jaar bestaat. En morgen gaat het bedrijf failliet, wat al 150 jaar bestaat, en u staat op straat. En u belandt in de WW en daarna in de bijstand. En u moet met heel wat minder geld moet u rondkomen. Nou, zo kan het ook zijn dat u uw toekomst al gepland hebt. Hè? Wie van u kan met 100% zekerheid zeggen wat uw financiële situatie is als u gepensioneerd bent straks? Hè, dat geldt dan voor mij. En er zijn een aantal in de zaal die al gepensioneerd zijn. Hè? Dat kan je niet zeggen. Want hoe vaak lezen we niet in de krant dat pensioenfondsen te weinig dekking hebben door de lage rentestanden. En dat ze hun uitkeringen weer moeten verlagen, zodat u minder geld krijgt. Nou, al met al, er is eigenlijk niks, niet veel in je leven wat je voor 100% zekerheid kan zeggen. Als je nou gaat kijken met zekerheid op grote schaal, en dan bedoel ik op wereldniveau, ja, dan is ook niks voor 100% zeker. Er hoeft maar een oorlog uit te breken, of een olieboycott uitgesproken te worden, of de koersen van de beurzen die reageren daar gelijk op, kelderen naar beneden. Nou, de consumenten worden daardoor onzeker. Het consumentenvertrouwen, die daalt dan, die wordt minder. Hè? Consumentenvertrouwen, mooi woord, die daalt. Mensen houden de geld in de knip, geven het geld niet meer uit. Bedrijven investeren niet meer. En we zitten met z'n allen in een recessie omlaag. In een economische recessie. Als je nou gaat nadenken over zekerheid in Gods woord, dan is dat eigenlijk precies andersom. Als we lezen over dat God dingen zegt in het woord, dingen belooft aan schepselen, aan ons, leden van het lichaam van Christus, dan hebben we de 100% zekerheid dat God dat waar gaat maken. God maakt dat waar. En hoe komt dat? Waarom hebben we daar 100% zekerheid van? Omdat dingen die God belooft in de schrift, vinden hun oorsprong, hun fundament, in God, de schepper zelf. In God, die de schepper is van hemel en aarde. In God, die als enigste een totaal soevereine vrije wil heeft. In het universum. En als hij wat wil, als hij wat bepaalt, dan maakt hij dat voor 100% waar. En er is er niets en niemand in het hele universum niet die belofte van God, die hij doet, ongedaan kan maken. Niemand. God, hetgeen wat God belooft, wat goed is voor zijn plan van tijdperken. Hij overziet het einde vanaf het begin. En hij is de enigste met een totaal soeverein vrije wil. En als hij dingen wil, als hij dingen bepaalt in zijn grote plan van tijdperk, dan gaat hij dat waarmaken. Nou, en aan de hand van 4 teksten gaan we dat bekijken. En dan in het bijzonder met betrekking tot ons. Hè, leden van het lichaam van Christus. Nou, we hebben het vanavond over de zekerheid van ons lotdeel. Wat is nou precies een lotdeel? Laten we daar starten. Wat is een lotdeel? Ja, daar komt-ie. Het woordje lotdeel komt onder andere voor in Romeinen 8, vers 13 tot 17 en in Efeze 3, vers 5 tot 7. Laten we gewoon eens de tekst lezen. En dan lees ik de tekst Romeinen 8 vanuit de Statenvertaling. En ik zelf vind dat een beetje een ouderwetse vertaling, maar goed. Laten we maar even lezen wat er staat. Er staat, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wat is de volgorde van de tekst? De tekst zegt dat God zijn geest heeft gegeven en God heeft zijn geest gegeven aan ons. God woont met zijn geest in ons en wij zijn zonen van God. Het kenmerk, altijd is het kenmerk van een zoon van God in de schrift, als God woning heeft gemaakt in die zoon, in die mens. En God heeft van ons zonen gemaakt. En daarom mogen wij Abba, Vader zeggen. Nou, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, want Wij mogen God niet alleen kennen als God, de schepper van hemel en aarde, maar wij mogen God ook kennen als Abba, vader. He, wat doet een vader? Een vader die zorgt voor je. Een vader heeft je lief. En God zorgt voor ons. En God heeft ons lief met zijn onmetelijke liefde. We mogen zeggen Abba, vader. En daarom zijn we ook opgenomen in Gods familie. He. We zijn zijn kinderen. We zijn kinderen van God en daar zit wat aan vast. Want de tekst zegt dan, en indien wij kinderen zijn, vers 17, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Waarom is de vertaling van erfgenamen, dat we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus zijn, volslagen fout? Totaal fout. Kan niet. Wij kunnen nooit erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus zijn geworden. Waarom niet? Heeft u een idee? Nou, fantastisch. Kijk, als je na gaat denken over erfgenamen, erfenis en een erflater. De erflater is degene die de erfenis achterlaat. Dan erf je als erfgenaam als de erflater doodgaat of afstand doet van zijn bezit. Dat zijn twee mogelijkheden. Of de erflater gaat dood, of hij doet afstand van zijn bezit. Nou, wie in de tekst zijn dan de erflaters? Dat zijn God en Christus. En God gaat niet dood. God is de bron van al het leven. En Christus gaat ook niet meer dood. Christus is één keer dood gegaan aan het kruis. En God de Vader heeft hem opgewekt. Maar gaat niet voor een tweede keer dood. En God is de schepper van hemel en aarde. En heeft Christus gezet als heerser van het heelal. Op die positie heeft Christus nu. En die positie en dat bezit gaan God en Christus nooit afgeven aan een schepsel. Dus het is niet mogelijk dat we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus zijn geworden. En er is nog iets anders. He, naar Nederlands recht word je erfgenaam door recht van opvolging. Recht van opvolging. Nou, als wij van God wat ontvangen, als wij van God wat ontvangen, is dat altijd dat we dat ontvangen om niet in Gods genade. Altijd. Nooit dat we daar recht op kunnen uitoefenen. Nooit. Maar als wij iets ontvangen van God, is het altijd om niet in zijn genade. Dus dit kan niet. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat staat er dan wel? Lezen we de tekst nog een keer opnieuw. In de schriftwoordvertaling, hè, dat is die vertaling wat al veel dichter bij het Grieks aan zit. Er staat het volgende. Want zovele als in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Want jullie namen niet de geest van slavernij in ontvangst weer tot in vrees, maar jullie namen de geest van het zoonschap in ontvangst. In welke wij schreeuwen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Indien echte kinderen, dan ook lotbezitters, staat daar. Lotbezitters, geen erfgenamen, maar lotbezitters. En misschien is wel dichter bij de Griekse vertaling, genieters van een lotdeel. Genieters van een lotdeel. Genieters van een lotdeel van God en gezamenlijk genieters van een lotdeel van Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, dan is dat opdat wij ook samen verheerlijkt zouden worden. Geen erfgenamen, maar genieters van een lotdeel van God zijn we geworden. En gezamenlijk genieters van Christus lotdeel. Wat is dan een lotdeel? Als je een simpele beschrijving geeft wat een lotdeel is, dan is een lotdeel niks anders dan een lotdeel is datgene, het kan land of bezit zijn, is datgene wat iemand toewijst, toebedeelt, aan iemand anders. Een lotdeel is datgene wat iemand, in dit geval in de tekst God, God wijst toe, God bedeelt toe, is wat iemand toewijst, toebedeelt aan iemand anders. Aan ons, bijvoorbeeld leden van het lichaam van Christus. Nou, maar in de schrift kan je lezen dat God niet alleen toebedeeld toewijst aan de leden van het lichaam van Christus. Maar in de schrift kan je ook lezen dat bijvoorbeeld Abraham had een lotdeel. He, dat was het land wat God Abraham had toebedeeld, toegewezen, wat hij hem beloofd had. Nou, en als je dat gaat lezen in Genesis, is dat wel vanaf de Nijl tot de Eufraat. Een enorm gebied. He, en je ziet in de geschiedenis van het volk van Israël dat ze nooit dat hele gebied hebben bewoond. Het volk van Israël had een lotdeel. He, dat was dat land wat God beloofd had, wat ze in tijden van Jozua in bezit namen. Het land Canaan. En iedere stam van dat volk had zijn eigen lotdeel. He, wat gebeurde er? Dat land wat ze in bezit namen, werd door loting verdeeld onder de stammen van het volk van Israël. En in iedere stam, een stam bestond altijd uit allerlei familiehoofden. Families, familiehoofden. En dat stuk land van een stam werd weer door loting verdeeld onder die familiehoofden. Nou, en in die families waren weer allerlei boeren als laatste, die ook weer door loting een stukje land kregen, toegewezen. Dus die boeren hadden eigenlijk hun lotdeel in het familiehoofd. Maar het land bleef van God. Het land bleef eigendom van God. En die boeren die hadden een lotdeel, een stuk land wat ze mochten bewerken. Ze mochten daar graan op verbouwen, vruchtbomen planten. Ze mochten vruchtgebruik hebben van het land. Maar het land bleef van God. En de boeren hadden door loting een stuk land gekregen, in feite in het familiehoofd. In die familie die dus weer onderdeel uitmaakte van de stam. En wij, leden van het lichaam van Christus, hoe zit dat met ons? Ons lotdeel is in Christus. Ons lotdeel is in Christus. Wat betekent dat dan? Ons lotdeel is in Christus. Nou, daar gaan eigenlijk twee teksten over. Dat is Efeze 1 vers 11 en Efeze 3 vers 5 tot 7. En Efeze 3 vers 5 tot 7 lees ik niet vanavond. Dat gaat eigenlijk over het Efeze geheimenis. Hè, dat wij heidenen gezamenlijk lotgenieters zijn geworden. Gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers aan de belofte in Christus Jezus. Waar ik me op concentreer vanavond is Efeze 1 vers 11. Daar staat het volgende. Hè, we zijn nog steeds bezig. Ons lotdeel is in Christus. Zoals de boeren hun lotdeel hadden in het hoofd van de familie, zo hebben wij ons lotdeel in ons hoofd, Christus. Het hoofd van het lichaam en het hoofd van het universum. Nou, wat staat in Efeze 1 vers 11? In hem, in Christus, in hem ook zijn wij door loting aangewezen. Wij, die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het plan, het voornemen van hem, van God, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Nou, er staat hier dat we in hem, in Christus, in hem ook zijn wij door loting aangewezen. Dus net zoals die boeren door loting een stuk lotdeel verkregen, een stuk land, hadden hun lotdeel in het hoofd van de familie, zo hebben wij precies op dezelfde manier door loting ons lotdeel gekregen in dat grote lotdeel van Christus. Nou, dan zijn we er nog niet, want nou kunt u nog steeds zeggen van, ja, wat is dat dan, ons lotdeel? Hè, wij hebben ons lotdeel in het hoofd Christus, zoals die boeren een aardse lotdeel, een land hadden in Christus, in het familiehoofd. Wat is dan het lotdeel van Christus? Dat staat in Hebreeën 1, vers 1 tot 2. Er staat in vele delen en op vele manieren spreekt God lang geleden sprekend tot de vaders, het volk van Israël, in de profeten. In deze laatste van dagen tot ons in de Zoon. En nou komt het. Tot ons in de Zoon, die God plaatst tot lotbezitter van alle dingen. Die God plaatst tot genieter van het lotdeel van het al, staat daar in het Grieks. Door wie hij ook de aionen maakt. God heeft zijn zoon gemaakt, geplaatst als genieter van het lotdeel van het al. En het al betekent het universum en alles wat erin is. Dus God heeft de zoon gemaakt tot genieter van het lotdeel van het al, van dat hele universum. En ons lotdeel is in dat grote lotdeel van Christus. Zou het nou zo kunnen zijn, zoals die boeren hun lotdeel hadden in het familiehoofd, een klein stukje land wat ze konden bewerken, waar ze vruchtgebruik van hebben, dat God ons door loting een stukje universum heeft gegeven, straks, waar wij in dat stukje universum Gods genade mogen tonen en zijn veelkleurige wijsheid mogen vertellen, wat we nu al mogen doen, maar straks in die hemelse bediening. Want we weten vanuit de Efezebrief dat wij geen lotdeel hebben hier op aarde, zoals het volk van Israël, maar dat ons domein in de hemelen is, dat we een hemels lotdeel hebben, dat onze bediening te midden van de hemelen is. Nou, ons lotdeel is in dat grote lotdeel van Christus. Hij is genieter van het lotdeel, het universum. En wij hebben een lotdeel in hem. Nou is de grote vraag voor vanavond. Kunnen wij, leden van het lichaam van Christus, kunnen wij onderweg, wij zijn met z'n allen onderweg, onderweg naar het punt dat we de Zoon ontmoeten in de lucht. Kunnen wij onderweg in ons leven, in ons dagelijkse wandel, die toekomstige lotgenieting, waarover de schrift spreekt, verliezen? Kunnen wij dat op de een of andere manier verliezen? Door verkeerd gedrag, wat we doen, in de tijd die nog rest, totdat de Zoon komt? Kunnen we buiten de boot vallen? Aan de hand van 4 teksten wil ik dat met u gaan bekijken, deze vraag. Maar eerst iets anders. Er is in de schrift een voorbeeld. Een voorbeeld van een man die ook onderweg was. Onderweg naar zijn aardse lotgenieting. En onderweg verliest hij dat. Verliest hij het uitzicht op de lotgenieting waarnaar hij uitkeek. Onderweg verliest hij dat. En dat is een heel treurig voorbeeld. En dat wil ik eerst met u gaan bekijken. Dat is namelijk Mozes. Is dat Mozes? Mozes verliest onderweg zijn lotgenieting. Verspeelt zijn lotgenieting. Hij was onderweg met het volk in de woestijn. En hij zag uit naar die lotgenieting. Het land, het lotdeel wat God hem beloofd had. En gek genoeg begint dit verhaal in 1 Korinthe 10, vers 1 tot 4. Daar staat. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen, het volk van Israël, allen onder de wolk waren. He, dat was die wolkkolom en die vuurkolom die met het volk meeging, he, in de woestijn. Alle door de zee heen gingen. Alle zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. He, u kent dat verhaal, Mozes met zijn staf, de zee splijt, Mozes voorop, het volk achter hem aan, en ze gingen door die zee. Allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. En dan vers 3, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. He, dat was dat manna waar God voor zorgde wat naar beneden kwam, he, waar ze van konden eten. En alle dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hem medeging. En die rots was de Christus. Nou, dat is natuurlijk beeldspraak. En allen de geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hem meeging. En die rots was de Christus. In vers 4 geeft apostel Paulus een soort aanwijzing van een gebeurtenis wat plaatsvond in de woestijn. In de schrift in het Oude Testament kan je namelijk twee keer lezen over een gebeurtenis dat het volk in de woestijn is en dat er geen water is. En wat gebeurt er dan op dat moment? Laten we dat eens lezen met elkaar. De eerste keer wordt omschreven in Exodus 17, vers 1 tot 7. En eigenlijk was dit het moment toen ze net bevrijd waren uit Egypte, toen ze net door de zee heen gegaan waren, dat wonder was gebeurd, dat al die Egyptenaren verdronken en een kort tijdje daarna komen ze op een plek waar geen water is. En wat gebeurt er dan? Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeiden: geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heer? Hoe is het mogelijk, hè? Wat een hardnekkige. Net bevrijd uit Egypte. Net dat wonder door de zee. En nu is er geen water. En gelijk gaan ze twisten, murmureren tegen God eigenlijk, hè? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Hè, waren we maar gebleven bij de vleespotten van Egypte? Hè? Zo riep Mozes tot de Heer, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er velt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volk. En neem het u uit de oudste van Israël. En neem uw staf in uw hand, waarmee gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan, dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudste van Israël. En hij noemde de naam die er plaats Massa en Beriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons, of niet? Nou, een prachtig verhaal, hè, natuurlijk. Er is geen water, ze komen om van de dorst. Mozes krijgt van God een opdracht: sla met je staf tegen de rots, en er komt water uit. En de rots, die met hem meeging, was Christus. Dat beeld zit erachter, hè, wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 4. En Christus is natuurlijk één keer geslagen aan het kruis, toen hij daar zijn leven gaf voor elk schepsel. Nou, prachtig, hè, dus dat Mozes doet precies zoals God hem had gezegd. Hij slaat met zijn staf tegen de rots en er komt water uit. En het volk heeft genoeg te drinken. Jaren later is er nog een keer dit moment. Een moment dat ze ergens in de woestijn zijn waar geen water is. En weer gaan ze twisten met Mozes. Dat staat in Numeri 20. En in dit moment gebeurt er iets heel anders. Iets heel anders. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderen zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes. En zij spraken, zeggende: och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Ongelooflijk, hè, dat ze dat zeggen. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, nog van vijgen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En zij vielen op hun aangezichten. En de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende: neem je staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder. En spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Mozes krijgt hier niet de opdracht om te slaan met zijn staf, maar om te spreken tegen de rots. Zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots. En gij zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoort toch gij wederspannigen. Hij was ontzettend kwaad, hè, Mozes. Gij wederspannigen, hè, hoort u de boosheid die Mozes had op dat moment. Hè, hij was in de hitte van zijn emoties, zou je kunnen zeggen. Gij wederspannigen. En dan zegt Mozes iets heel typisch. Want dan zegt hij, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Zullen wij dat doen? Ik en Aaron? Hij plaatst zichzelf op de voorgrond. Terwijl hij in dat moment God niet heiligt, die het wonder ging doen. Maar hij zet zichzelf op de voorgrond. Eigenlijk al de credits die voor God zijn, trekt hij naar zichzelf toe. Zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots. Tweemaal met zijn staf. Hij spreekt niet, maar hij slaat met zijn staf. Twee keer tegen de steenrots. En de rots die met hem meeging was Christus. En Christus kon maar één keer geslagen worden aan het kruis. Hij kon niet voor een tweede keer aan het kruis. Dat was onmogelijk. Hij kon maar één keer sterven. En dat offer was voldoende, was volkomen, het is volbracht. En Mozes luistert niet naar God. Hij spreekt niet, maar hij slaat. Ten eerste zet hij zichzelf op de voorgrond. Zullen wij water uit deze rots? En daarna slaat hij twee keer tegen de rots. En God ziet er niet aan voorbij. God ziet daar niet aan voorbij dat hij ongehoorzaam is. Want wat zegt God? God zegt gelijk de straf, omdat hij ongehoorzaam is geweest. Er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. En vers 12, de halve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk ik hun gegeven heb. Kan je nagaan. Mozes, de man bij uitstek om het volk van Israël binnen te leiden in het lotdeel, in het land Kanaan. En je leest al heel snel daarna dat Aaron sterft in de woestijn. En een tijd later lees je dat Mozes de berg Nebo beklimt. En dan mag hij van God wel kijken over het land, maar hij mag er niet in. Kan je nagaan, Mozes, hij was op weg naar zijn lotgenieting. En hij was de ideale man om dat volk te leiden in dat lotdeel wat God hun beloofd was. Hij was de ideale man om deze reis met het volk tot een succesvol einde te brengen. Lichamelijk was hij ook nog prima, op 120-jarige leeftijd bestijgt hij nog de berg Nebo. En ziet hij nog over het land Kanaan, kan hij nog zien. Dus lichamelijk was nog alles in orde. Maar God besluit anders. God zegt, je mag niet het land in. Je mag niet het land in. Jozua mocht het doen. Maar Mozes mocht het niet doen. Weet je, als je dit leest, hè, ja, dan zou je daar angst van kunnen krijgen. Bang van kunnen worden. Want weet je, de grote vraag voor vanavond is deze. Kunnen wij, leden van het lichaam van Christus, die leven in de tijd van Gods genade, Mozes leefde in een andere tijd. Mozes leefde onder de wet. Wij leven in de tijd van genade. Kunnen wij, leden van het lichaam van Christus, die leven in de tijd van Gods genade, kunnen wij door verkeerd gedrag in ons leven onze hemelse lotgenieting verspelen? Net zoals Mozes zijn aardse lotgenieting in het land Kanaan verspeelde door verkeerd gedrag. Kunnen wij dat? Stel voor dat er nog zonde is in ons leven. Stel voor dat wij iemand kwaad aandoen. Stel voor dat we de Heilige Geest van God bedroeven, hè, waarmee we verzegeld zijn, zegt de tekst, Efeze 4, vers 32. tot de dag, tot binnen in de dag van de vrijkoop. Dat zegt het eigenlijk al, hè, dat we verzegeld zijn. Of als we in ons leven bijvoorbeeld dingen die God door ons heen doet, dat we God niet alle eer geven, maar dat we onszelf op de voorgrond zetten. Zoals Mozes dat deed, toen hij 2 keer op de rots sloeg. Kunnen wij door dit soort zaken in onze dagelijkse wandel tot het moment toe, wij zijn ook onderweg naar die lotgenieting, zoals Mozes onderweg was. Kunnen wij dat verspelen op de een of andere manier, buiten de boot vallen? Nou, ik zeg u al bij voorbaat, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet, nee. Wij zijn geroepenen naar Gods plan, we hebben God lief. En datgene wat God belooft, gaat hij waarmaken aan ons. En dat wil ik met u bekijken aan de hand van 4 teksten. Dat zijn de teksten. 4 teksten. Een tekst uit 2 Korinthe 5. Waar we kunnen lezen dat wij een nieuwe schepping zijn. Daarna gaan we kijken naar Romeinen 8. Vers 28 tot 30. Waar we kunnen lezen dat God aan het werk is in ons leven. Daarna gaan we kijken in Efeze 1 vers 3 en 4. Waar we kunnen lezen dat we door God zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En als laatste gaan we kijken in Efeze 2 vers 8 tot 10. Waar we kunnen lezen dat we in Gods genade gered zijn. 4 teksten. En overbekend bij u. U heeft ze vast alle 4 al 10 keren gelezen. En iedere tekst op zichzelf geeft al een 100% zekerheid dat we het niet kunnen verspelen. Hoeveel te meer als we de 4 teksten bij elkaar optellen? Nou, dan heb je een meer dan 100% zekerheid, maar dat bestaat niet natuurlijk, want 100% is 100%. En ik wil deze 4 teksten vanavond brengen in een soort samenhang, hè? Wat te maken heeft met ons onderwerp. De zekerheid van ons lotdeel. 100% zekerheid van ons lotdeel. Nou, laten we maar gauw beginnen bij de eerste tekst. 2 Korinthe 5, vers 14 tot 18. Daar lezen we als volgt. Daar staat: want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij, de Zoon, gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God. Nou, vers 17, hè, staat dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. En de waarheid van een nieuwe schepping wordt nog door een hoop christenen verkeerd begrepen. Een hoop gelovigen denken namelijk dat we in deze tijd opnieuw geboren moeten worden. Wedergeboren moeten worden. Zoals Jezus dat zei tegen Nicodemus. Kent u dat verhaal van Nicodemus? He, die leider van de Joden die in de nacht naar Jezus toe ging. Hij was bang voor zijn reputatie. He? En Jezus zegt tot Nicodemus: jij, en eigenlijk het totale volk van Israël, moet opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden om dat komende millennium, dat aardse komende koninkrijk, binnen te gaan. En Nicodemus die begrijpt er helemaal niets van. Die denkt dat hij dat letterlijk moet doen, hè? En Jezus bedoelt dat geestelijk. De Jood moest in die tijd opnieuw geboren worden om dat komende millennium in te gaan. Als je nou gaat nadenken, hè, over opnieuw geboren worden, zoals Jezus dat bedoelde, dan ga je eigenlijk verder met je oude lichaam. Terwijl als je na gaat denken over een nieuwe schepping, dan is dat totaal nieuw, totaal vers, totaal fris. Er is niets van het oude in een nieuwe schepping. Al het oude wordt weggegooid. Alles is volkomen nieuw. dat zegt het woord schepping eigenlijk al. Hè? Overal waar je in Gods woord kan lezen dat God schept, dan gaat het over iets totaal nieuws. Totaal vers, fris. Er is niets van het oude in als God een nieuwe schepping maakt. Kijk, de man die deze tafel gemaakt heeft, heeft deze tafel waarschijnlijk gemaakt in serie in een fabriek. Maar de man die deze tafel op zijn tekentafel als eerste ontworpen heeft, en daarna de eerste tafel gemaakt heeft, naar aanleiding van dat ontwerp, heeft deze tafel geschapen. En God zegt, wij zijn een nieuwe schepping. Totaal nieuw, fris en vers. En die nieuwe schepping, zoals Paulus dat hier noemt, wordt in de tekst eigenlijk door drie krachtige, korte zinnen naar voren gebracht. Die drie zinnen die beginnen allemaal met het woordje van nu af aan, voortaan. He, in de NBG zie je dat niet, maar in de Griekse tekst komt dat naar voren. Hoe zit dat? He, in drie korte zinnen rekent de apostel af, totaal af, met de oude vleeselijke mens. En hoe doet hij dat? Door drie zinnen, door in vers 15 te zeggen, voortaan, van nu af aan, leven we niet meer voor onszelf. He, in de oude schepping leven we nog voor onszelf, maar van nu af aan niet meer. We leven niet meer voor onszelf, maar we leven voor het hoofd van de nieuwe schepping, voor Christus. Voortaan leven we voor Christus. En het tweede, die tweede korte zin in vers 16 is eigenlijk het gevolg van de eerste. Voortaan, van nu af aan, kennen we niemand meer naar het vlees. In de nieuwe schepping kennen we onszelf niet meer naar het vlees. Want we zijn een nieuwe schepping. Maar ook de broeder en zuster die we tegenkomen, kennen we niet meer naar de oude schepping. Maar onze broeder en zuster die we tegenkomen, kennen we alleen nog maar zoals God hem of haar gemaakt heeft. Een nieuwe schepping. Zo kennen we elkaar. En dan de derde zin, voortaan, van nu af aan, kennen we ook Christus niet meer naar het vlees. He, niet meer zoals Christus hier gewandeld heeft op aarde. Maar we kennen Christus als de verhoogde, de verheerlijkte Heer, die zit aan Gods rechter. Zo kennen we Christus. Nou, eigenlijk rekent de apostel totaal af met de oude vleeselijke mens. Datgene wat begon in Adam moet plaatsmaken voor het hoofd van de nieuwe mensheid, voor Christus. En dat wordt ingeleid door die drie korte, krachtige zinnen. Weet u, de apostel Paulus kon pas over die nieuwe schepping gaan spreken in 2 Korinthe 5. Nadat hij eerst had gesproken over het woord van het kruis. Dat moest hij eerst openbaren. En dat is heel bijzonder. Omdat het woord van het kruis, en daarmee bedoel ik de effecten van het kruis, wat zijn de gevolgen van dat kostbare bloed wat de Zoon gegeven heeft, dat offer wat hij gebracht heeft, die gevolgen, het woord van het kruis, dat is de apostel Paulus, is de enigste die daarover spreekt in de schrift. In de besnijdenisgeschriften kan je niets lezen over het woord van het kruis. De apostel Paulus is de enige die daarover spreekt in zijn brieven. Hij is de enige die spreekt over de rechtvaardiging van alle mensen. Vind je nergens. Hij is de enige die spreekt over verzoening. Dat door het bloed van het kruis God vrede heeft gemaakt met elk schepsel. En dat uiteindelijk elk schepsel wederzijds verzoend zal zijn met God. Hij is de enige die daarover spreekt, de apostel Paulus. De apostel Paulus is de enige die het heeft over een nieuwe schepping. De enige. Toen God Adam schiep, schiep God Adam in een vorm waar de Zoon van God duizenden jaren later in kon komen. In die vorm van een mens. In een vlees. En toen de Zoon van God daar hing aan het kruis, was eigenlijk het belangrijkste doel van het vlees van de mens vervuld. Omdat samen met de Zoon stierf die hele oude vleeselijke mensheid. Stierf tezamen met de Zoon aan het kruis. Die hele oude schepping stierf tezamen met de Zoon aan het kruis. En daarna, in Gods ogen, is er een nieuwe schepping. En wij mogen dat al weten, dat wij een nieuwe schepping zijn. Dus in feite zijn wij perfect in Gods ogen. Hè? Wij zijn een nieuwe schepping. De tekst zegt dat. Dat betekent dat wij perfect zijn in Gods ogen als nieuwe schepping. En dat geeft gelijk onze eerste zekerheid voor vanavond. Van onze toekomstige lotgenieting, ons lotdeel. Want niets uit de oude schepping, hè, dus datgene wat we nog om ons heen zien, niets uit de oude schepping kan onze status als nieuwe schepping teniet doen of besmeuren of effect hebben op onze heerlijke toekomst. Wij zijn een nieuwe schepping. Wat een zekerheid geeft dat, zeg. Fantastisch. Gaan we naar de tweede tekst. En dat komt uit Romeinen 8, vers 28 tot 30. Daar staat: wij weten nu dat God alles naar binnen in het goede uitwerkt voor degenen die God liefhebben. Die geroepen zijn in overeenstemming, overeenkomstig het plan. Dat die hij van tevoren kende, hij ook van tevoren bestemde. Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Voor hem, om de eerstgeboren te zijn onder vele broeders. Nu, die hij, God, van tevoren bestemde, deze roept hij ook. En wie hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. Wie hij nu rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Nou, wat zien we in deze tekst? We zien dat wij geroepen zijn in overeenstemming met het plan, vers 29. God is wat van plan met ons. Eigenlijk is er maar één ding wat God verlangt van ons. Staat ook in deze tekst, dat we hem lief hebben. Voor degene die God lief hebben. Dat is eigenlijk het enigste wat God verlangt in deze tekst. En verder kunnen we lezen dat God ons van tevoren kende, dat hij ons van tevoren bestemde, dat hij ons geroepen heeft, hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt. God is steeds aan het werk in ons leven. Er is geen enkel eigen werk in deze tekst wat voorkomt. God is steeds aan het werk. Hij is degene die van tevoren kende. Hij is degene die van tevoren bestemde om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Wij worden niet gelijkvormig aan de zoon, maar wij worden gelijkvormig aan het beeld van de zoon. He, dus dat wil zeggen, de heerlijkheid die de zoon heeft op dit moment, wij gaan meedelen in die heerlijkheid. Straks als we dat heerlijkheidslichaam hebben. Hij kent van tevoren, hij bestemt, hij heeft ons geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. He, dat zijn die vijf gouden schakels in die ketting die God ons geeft in ons leven. En waar kan je de breuk leggen in deze vijf gouden schakels? Als je een breuk zou willen leggen, waar kan je hem leggen? Als je zou zeggen dat niet iedereen die God van tevoren kent en bestemt, dat niet iedereen uiteindelijk zal genieten van zijn hemels lotdeel, ja, dan zit je twijfels bij Gods voorkennis. Want dan kende hij van tevoren en bestemde hij van tevoren. Maar dan blijkt dat toch uiteindelijk niet iedereen die lotgenieting ingaat, die hemelse toekomst. Dan zet je twijfels bij Gods voorkennis. Of als je zegt dat niet iedereen die God geroepen heeft tot het lichaam van Christus, uiteindelijk door hem verheerlijkt wordt. Nou, dan zet je twijfels bij Gods almacht. Want dan heeft hij wel mensen geroepen die hij dan toch uiteindelijk niet verheerlijkt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè. Het is God die van tevoren kende. Het is hij die ons van tevoren bestemde. Hij roept ons in de tijd. Hij heeft ons gerechtvaardigd. En God zal niet rusten totdat hij ons uiteindelijk ook zal verheerlijken. En misschien denkt u nu wel bij uzelf, maar er is toch in de Bijbel een tekst dat er veel geroepen zijn, maar er zijn maar weinig uitgekozen. Oké. Waar staat dat ook alweer? Matteüs 22. Ja, inderdaad. Er staat, dan zei de koning tot de bediende, bind hem met voeten en handen. Werp hem uit tot in de buitenste duisternis. Daar zal het huilen en het knarsen van tanden zijn. Want velen zijn geroepenen, maar weinig uitverkozenen. Dan gegaan zijnde hielden de fariseeën een beraadslaging, zodat ze hem, Jezus, in een strik zouden vangen op een woord. Ja, laat u niet verwarren door deze tekst. Laat u niet verwarren door deze tekst. Dit is namelijk hetgeen wat Jezus zei in verband met een gelijkenis. Een gelijkenis over het komen van het komende koninkrijk. En in dat komen van dat komende aardse koninkrijk waren er veel Joden geroepen, maar niet allemaal waren uitgekozen om daadwerkelijk dat koninkrijk binnen te gaan. Wij leven in een hele andere tijd. Wij leven in de tijd van genade, waar God ons van tevoren kende, ons van tevoren bestemde, ons geroepen heeft in de tijd, ons gerechtvaardigd en God gaat ons uiteindelijk verheerlijken. Het is God die in zijn kracht en in zijn almacht dingen plant in zijn plan van tijdperk. En geen enkele heilige die God van tevoren kende en bestemde, geroepen heeft, gerechtvaardigd en verheerlijk, zal buiten de boot vallen. En dat is eigenlijk onze tweede zekerheid voor vanavond. Onze tweede zekerheid is dat allen die geroepen zijn in overeenstemming met Gods plan, wat we gelezen hebben, zullen uiteindelijk die hemelse lotgenieting, die toekomstige lotgenieting ingaan. Zullen door God verheerlijkt worden. Zullen we hier even pauze houden? Dan gaan we dadelijk verder met de derde en de vierde tekst. Nou, we hebben al twee zekerheden te pakken, hè, vanavond. Over onze toekomstige. Wij zijn een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5. Hè, dus niets uit die oude schepping kan onze status als nieuwe schepping beïnvloeden. En we hebben kunnen lezen in Romeinen 8 over die 5 gouden schakels waar God aan het werk is in ons leven. Hè, wij zijn geroepenen volgens zijn plan. Hij kende ons van tevoren, hij is wat van plan met ons. Hij bestemde ons om in de toekomst gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon, hè, dat heerlijkheidslichaam wat we krijgen. Hij heeft ons geroepen in de tijd, gerechtvaardigd en hij gaat ons verheerlijken, stap 5. Dan gaan we naar de derde tekst van vanavond. Dat is ook een hele bijzondere. Efeze 1 vers 3 en 4. Daar staat... In vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan begint hij eigenlijk zijn lofzang. Hè? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. He, dat is het enigste, Paulus is de enigste die daarover spreekt. He, over iets van wat we hebben, te midden van de hemelingen. Niet een aardse bediening, maar de hemelen is onze toekomst. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Zoals Hij, God... ons uitkiest in hem, in de Zoon, voor de nederwerping van de wereld. Opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. Nou, de tekst zegt in vers 4 dat God ons heeft uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Ik hoop dat u allemaal weet wat de nederwerping van de wereld is. He, u moet dat niet verwarren met de zondvloed bij Noach. Dat gebeurde jaren later. De nederwerping van de wereld gebeurde tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde, vers 1. en vers 2. De aarde nu werd woest en ledig. En chaos en duisternis lag op de vloed. En Gods geest vibreerde over de wateren. Nou, wat gebeurde er? Er was een nederwerping van de wereld. Er was een enorm watergericht, vond er plaats, die heel die aardbol onder water zette. En daardoor werd de aarde werd chaos en duisternis. En daarna kan je in Genesis lezen dat God die onder water gelopen aarde gaat herscheppen. Het scheppingsverhaal. Met uiteindelijk de kroon op de schepping van de mens, Adam. Nou, de nederwerping van de wereld, van dat systeem, wat toen op aarde was, werd nedergeworpen. De nederwerping van de wereld is eigenlijk het eerste bewijs in de schrift van tegenstand, rebellie, tegen God. Want het gevolg van die tegenstand tegen God was nederwerping van dat systeem. Wat op de aarde was toen en in de hemelen. Dat grote watergericht. Je kunt het onder andere lezen in de tweede brief die Petrus schrijft. De nederwerping van de wereld, en dat hebben denk ik niet veel gelovigen door, is een ontzettend belangrijke scheidslijn in de schrift. Is een ontzettende belangrijke lijn, hoe moet ik het zeggen, van demarcatie. Een ontzettend belangrijke scheidslijn in de schrift. Als je dat gaat onderzoeken, de nederwerping van de wereld, kan je vinden in de schrift dat er 7 dingen door God al bepaald waren vanaf de nederwerping. Vanaf de nederwerping. Dus 7 dingen door God bepaald vanaf de nederwerping. Die waren dus klaarblijkelijk een gevolg of een uitwerking van de nederwerping. 7 dingen. En van 3 dingen kan je lezen wat God bepaald had voor de nederwerping van de wereld. 3 dingen die God al bepaald had voor de nederwerping van de wereld. Dus die waren klaarblijkelijk niet een gevolg van die nederwerping. Maar die waren door God al bepaald voor de nederwerping van de wereld. Nou, vanavond zijn we niet geïnteresseerd in de dingen die vanaf de nederwerping van de wereld door God bepaald waren. Maar vanavond zijn we natuurlijk hoofdzakelijk geïnteresseerd in de dingen die God al bepaald had voor de nederwerping van de wereld. Als je dat gaat bekijken, en we zullen dat straks doen, die teksten, dan is dat heel bijzonder. Dan zul je merken dat die 3 dingen die God al bepaald had voor de nederwerping eigenlijk de pijlers vormen, de fundament, waar heel dat plan van God van tijdperken op gebouwd is. Die 3 dingen zijn eigenlijk 3 pijlers die God al bepaald had voor de nederwerping van de wereld. Wat waren die dingen dan? 3 dingen die door God bepaald waren voor de nederwerping van de wereld. Dat was ten eerste de liefde van God voor zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zei God toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan. Dit is mijn geliefde zoon. De liefde van God voor zijn zoon. Gaan we dadelijk lezen, Johannes 17 vers 25. En de liefde van God voor zijn zoon vormde eigenlijk het motief van God om dat plan van tijdperken te bouwen, te starten, te maken. De liefde die God heeft voor zijn zoon. De geliefde zoon. En God bepaalde dat er in dat plan van tijdperken een middel moest zijn om dat plan succesvol te laten verlopen. Het kostbare bloed van het onberispelijk lam. Die geliefde zoon van hem, die moest sterven aan het kruis. Een middel om dat plan van hem van tijdperken succesvol te laten verlopen. En God had in dat grote plan, had hij bepaald dat er ook een instrument moest zijn. De derde pijler. Een instrument die hij zou ingaan zetten om alle schepselen te bereiken. De leden van het lichaam van Christus. Efeze 1 vers 3 en vers 4. Laten we die teksten eens lezen. En ja, heeft u toch uw Bijbel nodig vanavond? Want ze komen niet voor op de stencils die u gekregen heeft. Dan gaan we even lezen Johannes 17 vers 25. Daar staat de eerste tekst. Begin ik even te lezen bij vers 24. Er staat: Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. En dat gaat over de discipelen. Jezus zegt dat over zijn discipelen. Dat zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nee, gij hebt mij lief voor de nederwerping van de wereld. Staat er, voor de nederwerping van de wereld. Dus God, de Vader, had de Zoon al lief voor de nederwerping van de wereld. Voor dat grote watergericht. En dat vormt eigenlijk het motief van Gods plan van tijdperken. De liefde van God voor zijn Zoon. Daar draait alles om in zijn plan. Om de geliefde Zoon. Dan 1 Petrus 1, vers 19 en 20. Dan komt de term voor de nederwerping ook voor. Laten we dat ook even lezen met elkaar. 1 Petrus 1, vers 19 en 20. Dan komt de term voor de nederwerping ook voor. Die geliefde zoon van hem, die moest sterven in dat plan van hem, voor ieder schepsel. Dan ga ik even lezen vanaf vers 17. Hè. Peter schrijft dit aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Hè. Is geen brief voor ons, zozeer. Dus zegt Petrus, en indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingenschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus. Als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij, hè, dus dat offer wat hij bracht, hij was van tevoren gekend, voor de nederwerping van de wereld. Toch is bij het einde van de tijd geopenbaard te willen van u. Het middel wat God inzet in zijn plan, het bloed van het onberispelijk lam, om ieder schepsel weer te brengen tot zijn vadershart. En dan het derde punt, wat God al bepaald had voor de nederwerping van de wereld, hebben we net gelezen. Efeze 1 vers 4. Zoals hij, God, ons uitkiest in hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. Dus God heeft gezorgd voor een instrument, wat hij al bepaald had voor de nederwerping van de wereld, de leden van het lichaam van Christus. En wat nou zo bijzonder is in deze tekst? Het bijzondere is dat wij voor de nederwerping van de wereld door God uit zijn gekozen. Wat gebeurde er nou na de nederwerping van de wereld? Adam, de eerste mens, werd geschapen na de nederwerping. He, want we weten dat God de onder water gelopen aarde gaat herscheppen. En als kroon op zijn schepping maakt hij de eerste mens, Adam. Nou is de vraag nu, Wat is nou de wereld binnengedrongen door Adam? Sterven. Zonde en dood. Is door Adam de wereld binnengedrongen. En de dood is doorgedrongen tot alle mensen. Waarop allen zondigen. He, Romeinen 5, kan je dat lezen. Nou zijn wij door God uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Voor het moment dat Adam werd geschapen. Dat zonde en dood de wereld binnendrong via Adam. En wij zijn door God uitgekozen voor dat moment. Kunt u het nog vatten? En dat betekent heel veel. Dat betekent heel veel. Omdat dat wordt onze derde zekerheid van vanavond. Want je kan zeggen dat niets wat gebeurde in de wereld na de nederwerping, zonde en dood die de wereld binnendrong, kan eigenlijk degene beïnvloeden die God al had uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En dat zijn wij. Ziet u hoe fantastisch dat is, als je daarover na gaat denken? God had ons al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Voor dat moment dat zonde en dood de wereld binnendrong via Adam. Opdat wij heilig en onberispelijk zijn voor Gods aangezicht, staat er. En dat zijn we, lichaam van Christus. Nou, dat is onze derde zekerheid van vanavond. Eigenlijk niets wat gebeurde vanaf of na de nederwerping kan degene beïnvloeden die zijn door God uitgekozen voor de nederwerping. En dat zijn wij. Gaan we kijken naar tekst 4. Dan gaan we nadenken over genade, over Gods genade. Dat staat in Efeze 2. Nou ja, die tekst staat er niet bij. Vers 4 tot en met 10. Laat het ook weer even lezen. Staat God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde, waarmee hij ons lief heeft. Prachtig, hè? God heeft ons lief met zijn onmetelijke liefde. Hè, die liefde is niet te meten. Dat is zo groot en zo wijd en zoveel. Onmetelijke liefde, waarmee hij ons lief heeft. Wij, die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, God maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En God wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Opdat Hij, opdat God, in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. En dan komt het, want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. En dit is niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroepen zal. Want zijn maaksel, Gods maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus, voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Nou, als je gaat nadenken over genade, dan denken we hierna over Gods reddende genade. In deze tekst vinden we het bewijs van het feit dat we door God gered zijn door zijn genade. Niet uit eigen werken, zegt de tekst. Niet uit eigen werken. Als wij door eigen werken onze eigen redding willen verdienen in deze tijd van genade, dan is dat alleen maar een barrière voor God. Een hindernis voor God. Dan is het niet meer zijn genade. Maar we zijn in Gods genade geredden. De tekst zegt dan, want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus. Want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus. Dat geeft ook alweer een verwijzing naar de nieuwe schepping die we zijn. Zijn maaksel zijn wij, geschapen worden in Christus Jezus. We zijn een nieuwe schepping. Voor goede werken die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Het is God die de goede werken gereed maakt voor ons. Het zijn niet onze eigen werken, Maar God maakt de goede werken gereed voor ons, opdat we die goede werken gaan doen. En zo een goed einde komt aan Gods plan van tijdperken. Door de goede werken die God van tevoren gemaakt heeft, gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin wandelen. Dus we zijn in Gods genade geredden en we doen de goede werken die God van tevoren bereid heeft, gereed gemaakt heeft, opdat we daarin wandelen. En als je dat bedenkt, in Gods genade geredden, we doen de goede werken die Hij van tevoren bereid heeft, dan elimineert dat alle tekorten die we nog zouden hebben in dit leven, tot het moment dat de Zoon ons komt halen. Alle tekorten die we zouden hebben in het vlees, ook al zouden we dingen die God door ons heen doet, zouden we alle credits naar onszelf toe-eigenen. Zouden we onszelf op de voorgrond zetten, net zoals Mozes dat deed. Gods genade stijgt er altijd bovenuit. We zijn in Gods genade geredden. En we doen de goede werken die Hij van tevoren bereid heeft, opdat we daarin wandelen. Gods genade gaat er altijd bovenuit. Welke tekorten we nog hebben in het vlees. We zijn in Gods genade geredden. En dat is eigenlijk onze vierde zekerheid. Van dat we die toekomstige lotgenieting ingaan. We zijn in Gods genade geredden. Dat stijgt overal bovenuit. Gods genade. Nou. Dan kan je het verhaal kan je optellen. Hè? We hebben nu vier teksten gehad. En iedere tekst op zich geeft al een 100% zekerheid. Maar als je die vier teksten bij elkaar optelt, dan geeft dat meer dan 100%. Hè? Want wat hebben we nou geleerd? We hebben gekeken naar 2 Korinthe 5. We zijn een nieuwe schepping. Er is niets van de oude schepping in een nieuwe schepping. We zijn perfect in Gods ogen. We zijn door God gekend. Romeinen 8 hebben we gelezen. Gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd. En God zal niet rusten totdat Hij ons uiteindelijk ook zal verheerlijken. Als we de Zoon tegemoet gaan in de lucht. Gaan we die lotgenieting gaan we meemaken. 100%. We zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. 100%. Niets wat gebeurde na de nederwerping kan degene beïnvloeden die voor de nederwerping door God zijn gekozen. Dat instrument wat hij gaat inzetten hè, straks. 100%. En we zijn gered in Gods genade. 100%. Nou, als je dat bij elkaar optelt, onze toekomstige lotgenieting samen met Christus is voor 100% zeker. Wij kunnen dat niet verspelen. Zoals Mozes dat verspeelde, zijn lotgenieting, waarnaar hij uitzag. En we weten natuurlijk, hè, Mozes wist dat niet, maar Gods plan van tijdperken duurt nog 2 aionen, 2 tijd. En ergens in die 2 aionen zal Mozes natuurlijk nog een keer tevoorschijn komen in zijn plan. Maar de lotgenieting in de woestijn waar hij naar uitzag, dat aardse lotdeel, dat maakte hij niet mee. Hij verspeelde dat door verkeerd gedrag. Maar wij, 1, 2, 3, 4, als je dat optelt, wij hebben dan 100% zekerheid. Dat wij ook inderdaad die toekomstige lotgenieting samen met Christus zullen beleven, zullen ingaan. We zullen de bazuin horen. We zullen de Zoon tegemoet gaan in de lucht. En we zullen dan die lotgenieting in de hemelen ingaan. Fantastisch is dat, fantastisch. Nou is, als we nou dit gezien hebben, hè, nou is deze avond niet in balans. Deze Bijbelstudie is niet in balans. Als ik hier zou stoppen, dan is dat niet in balans, wat we gezien hebben. Want u zou nu bij uzelf kunnen denken, ja nee, dat denkt u natuurlijk niet. Hè? U denkt dat niet, maar goed. Iemand zou kunnen luisteren en iemand zou kunnen denken van, hé, dat is ook mooi. Ik ben door God geroepen, ik heb hem lief. Ik ben een nieuwe schepping, gekend, bestemd, geroepen, uitgekozen, gered in Gods genade. Dat is mooi. Ik kan maar raak leven. Ik kan alles doen. Maakt niet uit, ik ben toch verzegeld. Maakt mij dat nou uit? Ik ga gewoon mijn gang. En ik leef maar raak. Als u dat zou denken, dan zou dat mij, als ik dat zou horen, dan zou dat mij toch wel verdrietig maken. Want dat is niet het doel van deze Bijbelstudie vanavond. Als u dat zou denken en dat zou concluderen, dat u maar raak zou kunnen leven. Want mijn doel voor vanavond is juist om u te laten zien dat als God, de schepper van hemel en aarde, dingen belooft aan ons, leden van het lichaam van Christus, dat hij dat voor 100% waar maakt. Omdat hij ons gaat inzetten in dat grote plan van tijdperken als instrument. Dat is het doel van deze. Niet dat u maar raak gaat leven. En in de tijd dat Paulus leefde, waren ook mensen die zo dachten. En Paulus waarschuwt ons daarvoor vanuit de schrift. Want wat zegt hij? Efeze 4 vers 1. Ik spreek jullie dan aan, zegt hij. Dan. Dan. Als je nou weet dat je een nieuwe schepping bent. Ik spreek je dan aan. Als je nou weet dat je van tevoren gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt wordt. Als je dan weet dat je voor de nederwerping van de wereld door God bent uitgekozen om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Als je dat dan weet, dat je in Gods genade gered bent. Als je dat dan allemaal weet. Ik, de gebondene in de Here, ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Here, waardig te wandelen. Waardig te wandelen. Ga nou waardig wandelen. Als je dat dan weet, ga waardig wandelen. Waarom? Vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Als je dat nou allemaal weet, ga dan niet raak leven, maar ga waardig wandelen. Ga waardig wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Wij hebben zo'n fantastische roeping. We gaan zo'n fantastische toekomst tegemoet. En weet je, als je dat dan weet, wat je allemaal tegemoet gaat, en welke belofte God ons nu al doet, dan zou je conclusie niet moeten zijn, ik ga raak leven, maar je conclusie zou dan moeten zijn, ik krijg een verwondering tot God de Schepper. En weet je wat die verwondering dan uitwerkt? Dat je waardig gaat wandelen. Dan ga je God danken voor alles wat hij belooft aan ons. Je gaat God danken dat je een nieuwe schepping bent. Je gaat God danken dat hij je van tevoren al kende, bestemd heeft, geroepen heeft, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Je gaat God danken dat je bent uitgekozen voor de nederwerping van de wereld om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Je gaat God danken dat je in zijn genade gered bent. Niet uit eigen werken, maar alles is zijn werk. Verwondering krijg je dan. En uit verwondering komt een waardige wandel. Die verwondering had de apostel Paulus ook. Die had ook verwondering, want hij kreeg natuurlijk dat allemaal rechtstreeks van de Heer. En hij was constant verwonderd in zijn leven en brengt dat ook tot uiting in zijn brief. En dat is de laatste tekst voor vanavond. Die ik met u wil lezen. Dat is, ja, ik heb boven gezet de slottekst voor aanbidding van God de Vader. Apostel Paulus had een enorme verwondering voor God de Vader. En zegt dan, hem nu die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten. In overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Hem, God de Vader, zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente, in ons en in Christus Jezus, in alle generaties van de eon der eonen. Amen. Tot zover.